bij ons is Wendy Louise, schrijfster van Ik wil jou, en dan tussen haakjes is de baby. Want dat gaat over Sarah Visser. Sarah Visser leeft haar droom. Ze runt hotel Hotel de Botel. Een hotel dat loopt als een tierenlier.
Maar mooie woordgrap ook.
Ja, ja. Maar ze heeft de leukste familie op aarde. Geniet van alle avondjes stappen met haar chica's. En achter haar schaterlach schuilt echter een groot verdriet. Sarah wil namelijk niet liever dan een kindje krijgen. Maar die mannen, ja, hou op, schei uit. Maar met haar 30ste verjaardag op de loer voelt ze de tijd toch dringen. Ze gooit het roer om en vertrekt naar Mallorca. Daar probeert ze stiekem zanger te raken van haar beste vriend. En dan is het de vraag, zal haar grootste wens uitkomen zonder dat Alejandro het geheim ontrafelt? Of laat de woest aantrekkelijke flamenco-gitarist Joaquin Sarah's plan mislukken? We leven met haar mee in alle verdrietige momenten waarin ze worstelt met leugens en bedrog. En we lachen met haar mee tijdens de hilarische momenten. En dan is het de vraag, valt Sarah voor Alejandro of toch voor Joaquin? Schreeuwt ze van de daken, ik wil jouw baby. Ik wil jouw baby. Of denkt ze, ik wil jouw baby. Hoe gaat dat? Leg eens uit. Wendy Louise, welkom.
Hi, dankjewel. Ja, het is. Hij is tweeledig natuurlijk. Ik wil jouw baby, dus ik wil jouw kind.
Ja.
Of denkt ze, laat het kind maar zitten. Ik wil jouw baby.
Precies. Daar heb je uitleg, hè, Michel? En aan het begin van het boek, dat veel direct op staat, gebaseerd op een levensechte wens.
Mm-hmm.
Is het autobiografisch?
Gedeeltelijk wel, ja. Het was ooit mijn wens natuurlijk. Om sowieso een moeder te worden.
Ja.
En op een gegeven moment, ook rond mijn 30ste verjaardag, toen ging het hem allemaal een beetje kriebelen. En ook ik had het leuk voor elkaar toen. Maar geen man, dus ook geen baby. En toen heb ik inderdaad een tijdje rondgelopen met dit plan. Dus ik heb ook echt een van mijn beste vrienden woont op Mallorca.
Ja.
En ik heb dus echt voor mezelf heel lang overwogen om naar Mallorca te gaan. En om daar ook echt stiekem van hem zwanger te worden. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Want het is natuurlijk een absurd plan. Maar wel een leuk idee voor een boek.
Ja, precies.
Je hebt het nu een beetje uitgewerkt van wat zou er dan gebeurd kunnen zijn?
Ja, eigenlijk is het boek. Het boek beschrijft hoe ik had gewild dat het zou gaan lopen mijn leven. Uiteraard aangedikt met drama en romantiek. Want uiteindelijk is het gewoon een feel-good roman. Dus het onderwerp is best beladen en heel actueel ook op het moment.
Ja, exact.
Er zijn een hoop mensen, een hoop vrouwen die echt bewust alleenstaand mama worden.
Ja.
En het is ook helemaal geen taboe meer. Vroeger dat je de bommoeders nog had, was dat echt wel een groot taboe nog wel. En die vrouwen die waren wel vooruitstrevend. En nu is het eigenlijk gewoon heel normaal. Laatst was het nog in het journaal dat 1 op de 10 kinderen, geloof ik, wordt geboren in een eenoudergezin. Dus echt als wensbaby noemden ze die ook. Dus dat was ook wel weer leuk.
Dat is wel mooi, inderdaad. Er zit wel een hele mooie lading achter. Maar het is vast wel heel heftig voor jou geweest ook wel om dit boek te schrijven.
Ja.
Op bepaalde momenten.
Ja, het is voor mij een soort van verwerkingsproces geweest. Weet je, ja, op een gegeven moment word je te oud om nog kinderen te krijgen. Alhoewel, tegenwoordig kun je gewoon naar een Italiaanse gynaecoloog en dan valt er nog heel wat te regelen. Maar op een gegeven moment vond ik mezelf te oud om nog kinderen te krijgen. En toen, dan daalt het kwartje van ja, ik word dus nooit meer moeder. En toen dacht ik, ik moet er toch op. Ik lag daar niet nachtenlang wakker van te huilen in mijn bed of zo. Weet je wel, ik bedoel, je leven gaat gewoon een andere richting in. En ik heb een heel leuk leven ook. Maar goed, ik had wel altijd graag moeder willen worden. Dus toen dacht ik, hoe kan ik dit nou gaan verwerken? Dit gevoel wat je dan toch niet dagelijks, maar wel af en toe weer naar boven kruipt. En toen dacht ik, ik ga schrijven, want ja, dat is mijn manier, zeg maar, naast ademen schrijf ik. Ja. Dus ik ben gaan schrijven en het was een soort van verwerkingsproces. Ik heb ook heel hard zitten huilen tijdens het schrijven.
Snap ik.
Ja, af en toe was het echt. Ook de mensen die erin meespelen, natuurlijk, er zijn mensen verzonnen, zoals de flamenco-gitarist en dat soort. Maar Alejandro, ik zie gewoon mijn beste vriend als ik over hem schrijf. En Sarah is ik, zeg maar.
Ja, het is dus wel heel mooi dat je dat op deze manier zo kan verwerken tot een boek. En het zowel het onderwerp als jouw gevoelens daarbij ook toegankelijk maakt voor andere mensen. Want er zijn best wel wat vrouwen die tegen dit issue aanlopen. In mijn omgeving wel. En het is toch wel fijn om daar herkenning in te vinden. Ook denk ik voor diverse mensen. Wat mij ook opviel in het boek, het is sowieso heel mooi opgezet. Het is een best bijzonder boek qua opzet. Wat is het? Waarom heb je gekozen voor verschil in tekst in het begin? Er is een gedeelte schuin gedrukt, een gedeelte normaal.
Hij was nog dikker, dit boek. Dus op een gegeven moment, het proces van een boek schrijven is natuurlijk, je schrijft. Mm-hmm. Dan is er een klad, ontstaat er. En dan ga je schrappen. Je gaat herschrijven. Uiteindelijk heb ik 7 jaar over dit boek gedaan.
Zo.
Ook om met tussenposes, hoor. Ik heb niet echt 7 jaar lang iedere dag zitten schrijven aan, natuurlijk. Maar soms moest het ook gewoon even weg, weet je wel. Zat het te veel in mijn hoofd. Sliep ik er niet meer van. En dan moet je gewoon even afstand nemen.
Ja.
En de eerste 5 hoofdstukken vond ik traag. Het ging allemaal traag. En dus ik heb de eerste 5 hoofdstukken heb ik op een gegeven moment samengevoegd tot een proloog. En daar ontstaat dus die verschillen in schrijfwijze van tekst.
Ja.
Dus de normale tekst is nu. En in de schuingedrukte tekst denkt ze even terug, Sarah. Dus het is een soort van inleiding geworden, waarin zij dus door middel van schuingedrukte tekst terugdenkt aan wat er eerder is voorgevallen.
Ja, je boek is ook opgebouwd uit een proloog, 31 hoofdstukken en een epiloog. En alles begint met een citaat van een bekend persoon dat de inhoud betreft van het komende fragment. Eerst wordt het citaat weergegeven in het Spaans en daarna volgt de vertaling. Hoe kwam je op het idee voor deze Spaanse quotes dan? En wat is de meerwaarde daarvan voor jouw boek?
Ja, was ik er maar nooit op gekomen, want het was echt zoeken.
Je was helemaal begonnen en halverwege dacht ik oh nee.
En ik, dom idee was dit. Nee, ja, ik vond het heel mooi, een mooie toevoeging, zeg maar. Het kwam eigenlijk doordat ik al zelf de hele tijd met een citaat in mijn hoofd rondliep. Die staat ook aan het einde van het boek, een eigen citaat. En dus dan ga je verder en dan ga je een beetje lezen op internet. Vooral Aristoteles en vond ik heel erg. Maar ik vond het ook leuk om het Spaanse tintje erin te geven. Ik heb zelf ook 7 jaar in Spanje gewoond.
Mm-hmm.
Dus ik ben sowieso wel een Spanje frikje, zeg maar. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk om het in het boek te verwerken.
Yeah.
Ja, en dan van het een komt het ander. En op een gegeven moment dacht ik, oh, maar ik heb nu echt wel genoeg citaten om bij ieder hoofdstuk er eentje te plaatsen. En maar dan moet je dus nog gaan kijken wat slaat op het hoofdstuk. Ja. Je wilt ook niet verklappen wat er gaat gebeuren. Dus eigenlijk is het ook een beetje, ieder citaat valt nog een beetje terug op het vorige hoofdstuk. Maar triggert al iets voor het hoofdstuk wat komen gaat.
Mooi gedaan, mooi gedaan.
Dankjewel.
Een leuk detail is ook dat de hoofdpersonen uit je eerdere roman Zomerster op het eind van het boek ook nog een kleine rol vervullen.
Ja.
Hoe ben je daarop gekomen? Hoe heb je dat verwerkt? Dacht je opeens van, nou, ze moeten terug?
Nou, eigenlijk heb ik het gewoon een beetje gepikt, zeg maar. Mijn eigen favoriete schrijfster is Belinda Jones. Zij is een Britse auteur.
Mm-hmm.
En ik heb van haar ooit een boek gelezen waarin dus hoofdpersonen uit een vorig boek terugkwamen. En dat vond ik toen zo leuk. Gewoon heel even kort dacht ik, oh, maar dat zijn die mensen uit het vorige boek. Dus ik was op een gegeven moment aan het schrijven. En natuurlijk, een Zomerster vindt plaats in Calador op Mallorca.
Mm-hmm.
En Baby vindt plaats in Calamior. En dat ligt niet ver van elkaar vandaan. Dus op een gegeven moment, eigenlijk in Zomerster komt Alejandro uit Baby ook al een keertje voorbij. Maar dat is echt heel onopvallend. Dus de hoofdpersoon uit Baby, Alejandro, en die uit Zomerster zijn vrienden van elkaar, die mannen. Dus toen dacht ik, oh, maar dat zou leuk zijn om ze weer eventjes terug te halen.
Ja.
Dus ja, vandaar. En een beetje gepikt.
Ja, je volgende boek speelt zich volgens de vorige aankondiging af op Lanzarote. Mm-hmm. Wanneer komt dit boek uit? En zien we daar dan ook die eerdere karakters weer in terug?
Ja, komt weer iemand terug. Hij komt uit in de lente van 2019, dus snel al.
Ja.
En heet Wintermaan. En Zomerster had 1 bad guy. Johnny was echt vreselijke bad guy. En hij komt terug in Wintermaan als de good guy.
Hey.
Dat had ik hem beloofd. Hij,
daar zal hij blij mee zijn, hoop ik. Dat,
ja, zeker weten.
Hey, en jij, jouw boek is natuurlijk overal verkrijgbaar. En jij signeert vanmiddag, heb ik begrepen, in Huizen.
Ja. Ik ga straks met gierende banden hier door naar Huizen. Naar de Bruna in de Kerkstraat. En vanaf 2 uur ga ik daar signeren. Dus dan kan iedereen het boek komen kopen. En leuk als kerstcadeautje. Ik zet erin wat jij wil. Voor jezelf, voor je vrouw. Misschien met een diepere boodschap.
Of voor je beste vriend.
Kan ook.
Nee, ja.
Kan
ook. Help, ik krijg jouw baby. Nee.
Wendy, dankjewel en heel veel plezier vanmiddag met signeren.
Dankjewel dat ik mocht komen.